Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn al begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn dan verzoek ik u te zingen uit Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt terstond. Schoon de heinden samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden snood ontwerpen smeden, hij belacht haar haat. Het vijfde vers van Psalm 33. Gemeente, we vragen uw aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel wat u vinden kunt in het boek Exodus en daarvan het 14e hoofdstuk. We herzeggen nu Exodus 14, maar vooraf zal u artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis worden voorgelezen.
Van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door de wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn roeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarenboven, opdat de heilige ordonnantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaar des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Exodus 14. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihahiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. Ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. Ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschap dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door hun hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee, al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op. En zie, de Egyptenaars stogen achter hen, en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en ze zeiden tot Mozes: hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden, en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, Ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hen, van hun aangezicht, en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israël zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in, achter hen, al de paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters in het midden van de zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken, dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars. En hij verschrikte het leger der Egyptenaars. En hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hij nagevolgd was in de zee. Er bleef er niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaars. En Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaars bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht.
Gemeente, vragen we dan u vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, zou u ons willen verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, wanneer wij in de weg van het gebed u om een zegen willen vragen over dit ons samen zijn. Zou u ons een indruk in ons hart willen geven, wat eigenlijk bidden is, dat wij dan onze onheilige mond open doen tegen dat heilige wezen, wat in de hemel woont, wat met de minste zonden geen gemeenschap hebben kan. Hoe zullen we dan ooit bidden, zo het behoort? Hoe zullen we ooit een gebed voortbrengen wat u wel behagelijk zou kunnen zijn? Daarom dat wij verlegen zouden zijn in deze ogenblikken om de geest der genade en om de geest der gebeden, dat die in ons en voor ons zou zuchten met die onuitsprekelijke zuchtingen. En dat we zo door uw geest geleid elkaar op zouden mogen dragen aan de troon van uw goddelijke genade. Het heeft u behaagd om ons samen met onze kinderen ook aan de avond van deze werkdag nog te brengen in uw bedehuis, rondom uw eeuwig blijvend woord en goddelijk getuigenis. Dan wilt u nog arbeider liefde aan onze onsterfelijke ziel ten koste laten leggen. Geef ons maar een hart om dat op te merken, want we vinden het vaak zo gewoon dat we op uw dag naar uw huis kunnen en mogen gaan. En ook wanneer door de week de deuren van uw huis opengaan, dat we ons mogen stellen onder de prediking van het woord. Maar het zijn toch uw goede tierenheden. Het is uw trouw die nog over ons en over onze kinderen is uitgestrekt. Want wanneer u zou doen met ons naar onze zonden en ons vergelden naar onze afmakingen, dan zou u onze weg moeten doen van voor uw aangezicht. Maar dat heeft u nog niet behaagd. Nee, u wilt ons nog oproepen door middel van uw woord om ons leven in uw dienst te besteden. Maar dan weet u ook wat van uw maaksel is te wachten. Dan kunnen de nodigingen vanuit het evangelie, die kunnen nog zo lieflijk zijn, maar we leggen ze naast ons neer. Want in ons verbondshoofd Adam hebben we de keus gemaakt. En we hebben gekozen voor de dienst van de overste van deze wereld. We hebben onszelf verkocht onder de zonde. En nu zijn we wel ten volle verantwoordelijk. Maar er is een godsdaad in ons leven nodig. En willen we gehoor geven aan de oproep om ons leven in uw dienst te besteden, dan moet u zelf ons hart in gaan nemen met de koorden van uw liefde en met de touwen van uw goedheid. En daar wilt u toch de prediking van uw woord toe gebruiken als een middel in uw goddelijke handen om mensen te trekken vanuit die diepe duisternis en over te zetten in het koninkrijk van uw goddelijk en wonderbaarlijk licht. En wanneer we dan samen onder de prediking van dat woord mogen verkeren, dan bidden we van u, Heere, zou u dan ook harten willen verbreken en willen verbrijzelen. O u jongeren, maar ook ouderen, en ouden vandaag en te sterk willen worden, de slag naar binnen krijgen, opdat we naar u, de Heere, zouden gaan zoeken en zouden gaan vragen. O, er is niet één mens in uw huis opgekomen vanavond die er enige recht of enige aanspraak op kan laten gelden. Maar daarom bidden we van u, of u het zou willen doen vanuit de trouw van uw verbond, vanuit de rijkdom van uw barmhartigheden, want u bent toch die God die er een behagen in heeft om uzelf een volk te formeren, die uw lof zullen vertellen, en daarom zullen ze toch komen. Dan zult u toch tegen het noorden zeggen, geef, en tegen het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochteren van de einden van de aarde. O Jeremia, die mocht ze zien komen in een profetisch vergezicht, een grote schare, en onder hun waren blinden en lammen en kreupelen en barenden tezamen. Een gans zeer grote gemeente werd derwaarts door u wedergebracht, en ze kwamen door u gevoerd en met smekingen en met geween. O, dat u zo nog een volk ook in het midden van deze gemeente zou willen afzonderen. O, zou willen roepen en trekken en leren en leiden op die weg waarop de dwaas niet dwalen kan en die de rechtvaardige naar boven leidt. Dan zou u vanavond ook willen denken aan uw kinderen, aan uw Sion. U weet waar de kudde gelegerd is. U kent de van verre staanden. U kent de door onweder voortgedrevenen, de ongetroosten, de mensen die zichzelf geen naam kunnen geven, die zichzelf niet bij uw volk durven te rekenen, en die bij de wereld niet meer kunnen horen, voor wie die brug is opgehaald, en maar bij wie er zoveel vragen en zoveel raadsels in hun leven zijn. O, zou u dan zelf de weg maar willen wijzen, en zou u kon het zijn, nog willen geven dat ze hun naam en nog zouden mogen horen noemen, ook in de prediking van uw evangelie. Maar zou u ook in de nadere oefening plaats willen maken in het leven van uw Sion, voor die ene naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Want buiten hem, dan is het toch niet mogelijk om met u verzoend te worden. Buiten hem bent u een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan, en daarom bidden we van u. O, het is wel een gebed tegen het vlees en het bloed in, Heere, ook in het leven van uw kinderen. Of u maar af zou willen nemen alles wat we verzameld hebben, en waarmee we denken u te kunnen behagen, en waarmee we ook heimelijk denken nog wel voor u te kunnen bestaan, opdat er in ons leven niet anders over zou blijven dan een uitgewerkte en een doemwaardige zondaar of zondares, die het nou van genade moet krijgen, voor wie er geen antwoorden meer zijn van de aarde uit, van zichzelf uit, maar voor wie het antwoord uit de hemel moet komen. En zou u dan ook op dat antwoord willen wijzen, wat u zelf hebt gegeven in uw enige liefde zoon die u afgestaan hebt, en die zichzelf in de nooit begonnen eeuwigheid gaf, die zich borg stelde om aan uw heilige eisen te voldoen, om een volkomen gerechtigheid, een volkomen heiligheid aan te brengen, voor al degenen die u mogen leren vrezen, die een volkomen zaligheid bewerkt heeft, voor degenen die om eigen schuld verloren moesten gaan. En daarom smeken we van u, of u die ene naam ook heerlijk zou willen maken in het leven van uw Sion, maar of die ene naam zich ook zichzelf zou willen openbaren en zou willen verklaren aan de harten, om nou door het geloof op hem te mogen zien en iets te mogen proeven en te smaken van de zaligheid die hij verworven heeft in de gang van zijn vernedering, maar die hij ook toepast in de gang van zijn verhoging. Zo ziet ook vanavond alles op u, Heere. Wanneer u achterblijft, dan zal alles leeg zijn. En dan zal alles hol zijn, dan zullen het op zijn best een paar mensenwoorden zijn, waar geen inhoud in gevonden wordt. Maar wanneer u komt, dan brengt u toch alles mee. En waar gij uw voetstap zet, dan druipt het toch al van vet. O, zou het u dan kunnen behagen om in onze midden te komen als één die dient en ons te willen verblijden door uw godsdaden. Wilt u vanavond ook denken aan hen die niet met ons konden samenkomen? Mensen die ziek zijn, die oud zijn, die verzorgd worden en die verpleegd worden. U kent al de omstandigheden waarin we verkeren. Ook bij het klimmen van de jaren, wanneer de gebreken van de ouderdom zich meer en meer gaan openbaren. U zou willen geven dat het ten tijde van de avond en nog licht zou mogen zijn. Wilt u denken aan degenen die het moeilijk hebben, die een kruis moeten dragen, en van welke aard dat dan ook is, in het persoonlijke leven, in het gezinsleven, in het maatschappelijke leven. U kent onze noden en onze zorgen. Dan bidden we van u of we ze bij u zouden mogen brengen, en dat we het zouden mogen ervaren. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Wil u ook zijn met onze gehandicapte vrienden, en vriendinnen, wil u ook voor hun zorgen en ook in hun harten wonen en werken. Met uw lieve, dierbare, heilige geest breidt uw vleugelen genadiglijk over hun uit. Wil ook zij met al het werk wat mag gebeuren in uw koninkrijk, onder de blinde heiden, onder de moderne heiden, bij uw kerk en de verdrukking, onder de beminden om der vaderen wil, wil over de lengte en de breedte van de aarde uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de Satan, zou u het willen afbreken. Wees ook met de kring van onze gemeenten, al uw knechten, wil u ze sterken in de arbeid die u op de schouders hebt gelegd. Denk ook in het bijzonder aan onze vriend en broeder die ook vanavond in ons in midden mag zijn. Wees ook hem goed en nabij op de plaats waar u hem gesteld hebt, ook samen met zijn vrouw. O, breid uw vleugelen erover uit en wil u zijn arbeid op de plaats die u hem toeschikte rijkelijk zegenen, opdat de vruchten nog zouden mogen juichen als de Libanon. Wil ook die vriend en broeder gedenken die u aan deze plaats hebt verbonden, ook verbonden aan onze theologische school, maar hij mag hier toch ook elke zondag nog uw woord uitdragen. Wil u ook hem gedenken, Heere, met zijn gezin? En wil u ook hem gedenken in de zwakheden van het lichaam? En zou u het nog een weinig aan banden willen leggen? En zou u willen betonen de getrouwe te zijn? De eerste en de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega. Wil u ook het getal van uw dienaren genadiglijk nog vermeerderen? Wees met de broederstudenten, wil u ze helpen? Wees met ouderlingen en diaken en in ieder op zijn plaats wil u bekwaammakende genade u verlenen. En wilt u vanavond dan ook aan ons denken, wanneer we geroepen worden om uw woord uit te dragen. Een mensenkind van gelijke bewegingen als alle andere mensenkinderen. Maar zou u dan uw woord willen openen voor het hart? En het hart voor uw woord, opdat wij de schat des harten nog voort zouden mogen brengen, nieuwe, maar ook oude dingen, en dat de uitgangen van ons samen zijn, we zouden mogen juichen tot de eer van uw naam. Dat bidden we van u, uit genade alleen, om Jezus wel. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn, dan verzoek ik u te zingen uit Psalm 145. En daarvan het vijfde en het zesde vers: uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En het zesde vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk, en zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt in het vijfde en zesde vers van Psalm 145. gemeente, met de hulp des Heren willen we u vanavond bepalen bij een gedeelte van de weg die de Heere gehouden heeft met de kinderen van Israël vanuit Egypte naar Kanaan. En we willen daartoe als uitgangspunt nemen uit het 14e hoofdstuk van het boek Exodus en daarvan ook het 14e vers, waar we Gods woord al dus lezen. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Tot zover. Zoals we al zeiden, gaan deze woorden van onze overdenking en het verband over een gedeelte van de weg die de Heere hield met de kinderen van Israël toen hij ze uitleidde uit Egypte en voerde naar Kanaan. En dan willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we erop letten waardoor die weg zich kenmerkt. In de tweede gedachte willen we erbij stilstaan wat zich op die weg openbaart. En in de derde gedachte willen we erop letten wat of die weg tot doel heeft. Dus een gedeelte van de weg die de Heere hield met de kinderen van Israël toen hij ze uitleidde uit Egypte op weg naar Kanaan. Drie gedachten waardoor die weg zich kenmerkt, wat zich op die weg openbaart en wat het doel is van die weg. Gemeente, het gaat dus over de weg die de Heere met zijn volk heeft gehouden toen hij ze uit Egypte leidde. En dan is onze eerste gedachte, dat is waardoor die weg zich eigenlijk kenmerkt. De weg die de Heere met dat volk gehouden heeft, die heeft bepaalde kenmerken. En wat is dan één van de kenmerken van die weg die de Heere met dat volk gehouden heeft? Wel, dat kunnen we lezen in het 8e vers. Daar staat, want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door hun hoge hand uitgegaan. Dus die weg die de Heere met dat volk hield, die kenmerkte zich daarin dat ze door een hoge hand waren uitgegaan. En wat betekent dat dan, die hoge hand? Wel, daar zegt de kanttekener van, dat is door Gods macht. Dus de Heere die had zijn machtige hand getoond in de uitleiding van het volk uit Egypte. En voorwaar, daar was ook wel een hele machtige hand toe nodig om dat volk uit te leiden. Want ze waren immers besloten in de hand van de farao van Egypte. Ze leefden daar in de dienstbaarheid. En farao wilde dat volk niet laten trekken. De Heere heeft diverse plagen in het land van Egypte gezonden om farao te bewegen om dat volk te laten trekken. En dan beloofde hij het wel, maar wanneer het puntje bij het paaltje kwam, dan liet hij ze toch weer niet trekken. Dan liet hij ze niet gaan en dan verstokte hij en dan verhardde hij zijn hart. Totdat de Heere die 10e plaag in Egypte heeft gegeven. En we weten allemaal welke plaag dat was. Dat was dat al de eerstgeborenen in Egypte geslagen werden van de mensen tot de beesten toe. En dat het volk van Israël veilig was achter het bloed van het lam. Wat gestreken moest worden aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deuren van hun huizen. En toen Toen heeft Farao het volk van Israël laten trekken, zoals de Heere het eenmaal beloofd had aan zijn kind en aan zijn knecht Abraham, toen hij tot hem sprak. En de Heere, toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun lieden niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten het welk zij zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dus dat had de Heere al aan Abraham beloofd, dat er een tijd aan zou breken, dat dat volk een vreemde mogendheid zou dienen en ze zouden verdrukt worden. Maar hij zou hun verlossen en ze zouden uittrekken met een grote haven. En dat heeft de Heere waargemaakt. In die nacht dat die tiende plaag over de Egyptenaren is gekomen en al de eerstgeborenen door het zwaard van de verderfengel zijn omgebracht, toen liet Farao Israël trekken en ze zijn uitgegaan met een grote haven, beladen met goud en met zilver. Het was de hoge hand van de almachtige God van de hemel en de aarde die dat volk verloste. Dus een kenmerk van de weg die de Heere met dat volk hield, dat is dat ze uitgeleid werden door hun hoge hand. En nu weten we, gemeente, dat de weg die de Heere met het volk van Israël gehouden heeft, daar ligt een beeld in. En het is natuurlijk niet zo dat we de hele weg die de Heere met het volk van Israël gehouden heeft mogen en moeten vergeestelijken. Maar er liggen toch beelden in, trekken liggen erin opgesloten, wanneer het gaat over de weg die de Heere houdt met zijn volk, met zijn kinderen, met de kerk des Heeren van alle tijden en van alle plaatsen. Wat is er nodig in het leven van die mensen? Wel dat ze uitgeleid worden door een hoge hand, door een machtige arm. Want waar zitten die mensen, waar zitten wij, gemeente van nature? Wij zitten in de banden van de overste van deze wereld. We hebben onszelf verkocht onder de zonde. We dienen de overste van deze wereld met heel ons hart. En er is in ons eigenlijk niets wat naar de Heere zoekt of naar de Heere vraagt. En daarom, we zijn wel ten volle verantwoordelijk, omdat we goed en recht uit Gods hand zijn voortgekomen. Maar aan de andere kant, dan is er een godsdaad in ons leven nodig. Wil het wel zijn op weg en op reis naar de eeuwigheid. Die hoge hand die zal ons moeten verlossen vanuit het diensthuis der zonde en der ongerechtigheid. Maar gelukkig, dat is mogelijk dat dat gebeurt in ons leven. Het woord van God, dat staat er vol van, nietwaar? Van mensen die door de Heere, door die hoge hand verlost zijn. En dan vindt de Heere, die vindt de een, vindt hij hier. Die vindt hij misschien midden in de wereld. En de ander, die vindt hij midden in zijn godsdienst. Hij heeft Manasse, heeft hij door een hoge hand uitgeleid, een goddeloze man. Die alles gedaan had wat de Heere verboden had. Maar hij heeft ook Saulus van Tarsen, een godsdienstig mens, die dacht dat hij God een welgevallen deed door de gemeente van Jezus Christus te vervolgen. Beiden moesten verlost worden door die hoge hand. En dan is de vraag, gemeente, in mijn leven en in uw leven, is dat nou al gebeurd? En dan zegt u misschien wel, waarbij zal ik dat dan weten? Of dat gebeurd is in mijn leven? En u kan dat in het leven van de een op een veel kennelijker manier gebeuren dan in het leven van een ander mens. Er wordt wel eens gezegd, de een die wordt vanaf zijn jeugd geleid door de Heere, die kent niet zo'n kennelijke omzetting in zijn leven. En een ander, die wordt als het ware als een vogel uit een boom geschoten. Hele kennelijke omwending in het leven van een mens. Maar waarbij zullen we het weten? Want degene die uit de boom geschoten is als een vogel, met eerbied gesproken, die kan er daar ook niet mee doen. Die kan daar ook niet uit leven. Nee, want ook in het leven van zo'n mens, dan komt dikwijls de vraag, is het wel werkelijk uit God? Want er worden ook mensen van de kroeg naar de kerk bekeerd zonder dat er iets van de Heere bij gevonden wordt. En die van zijn jeugd af aan geleid zal worden, die zal de vraag bij zich dragen, is het niet allemaal uit kracht van opvoeding? Is het niet allemaal mijn eigen werk? En daarom, vanuit dat begin, wat wel onmisbaar nodig is in het leven van een mens, gemeente, kan het ware volk des Heren niet leven. En daarom is het ook goed wanneer we bezien wat voor kenmerken die weg ook in het verdere heeft. Hoe de Heere nou met dat volk heeft gehandeld. Hoe de Heere dat volk heeft geleid. Want een ander kenmerk van die weg die de Heere met dat volk gehouden heeft is dit. En het is geschied. Toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van der Filistijnen land, hoewel die nader was. Want God zeide dat het hun volken niet berouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om door de weg van de woestijn van de Schelfzee. Dus dat is ook een kenmerk van die weg. De Heere die leidde dat volk niet door de weg van het Filistijnen land. Dat was eigenlijk de kortste weg om van Egypte naar Kanaan te komen. Dat was ook een gebaande weg. Dat was ook een weg waar de handelskaravanen langs gingen. Wanneer ze van Egypte naar het Filistijnen land gingen of naar Kanaan gingen om handel te bedrijven, maar die weg, die hield de Heere niet met dat volk. Hij leidde ze niet over die weg. Hij leidde ze over een andere weg. En welke weg was dat dan? Wel, dat was de weg van de woestijn, van de Schelfzee. En wat was dat dan eigenlijk voor een weg? Wel, dat kunnen we lezen aan het begin van het 14e hoofdstuk, als er staat, toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hahiroth, tussen Migdol en tussen de zee voor Baal-Zephon. Daar tegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, ze zijn verward in het land. De woestijn heeft hen besloten. Dus wat was dat dan voor een weg? Wel, dat was een weg die leidde naar de Schelfzee, naar de Rode Zee. En achter die zee, daar lag de woestijn van de Schelfzee. Dus in gedachten zien we die kinderen van Israël, die zien we die weg inslaan, niet die gebaande weg, maar de weg naar de Schelfzee. En daar moesten ze zichzelf legeren, daar, voor de Schelfzee. Dus wat was dat nou eigenlijk voor een weg, gemeente? Wel, dat was eigenlijk een weg die doodliep. Dat was een weg waar verder geen weg meer werd gevonden. Waarom zou de Heere nou die kinderen van Israël niet over die gebaande weg geleid hebben? Wel, gemeente, die gebaande weg, die hadden ze zelf wel kunnen vinden, nietwaar? Maar die weg die de Heere met hun hield, dan moest de Heere elke keer aan de spits treden. En dan moest de Heere de weg wijzen. En dan moest de Heere elke keer, die moest de weg banen. En waarom doet de Heere dat dan in het leven van dat volk van Israël? En waarom doet de Heere dat dan ook in het leven van zijn kinderen? Wel, dat doet de Heere opdat zij hem nodig zullen hebben. Dat doet de Heere omdat hij de eer zal ontvangen, niet alleen van hun uitleiding door die hoge hand, maar dat de Heere ook de eer er zal van ontvangen van zijn leiding, van zijn lering op de weg die hij met dat volk houdt. Dat de Heere ook de eer ervan zal ontvangen dat ze eenmaal Kanaan zullen mogen bereiken en ingaan in dat land der belofte, ingaan in dat land der rust, het land vloeiende van melk en van honing. O, met eerbied gesproken, dan zien we het gebeuren. Daar gaan die kinderen van Israël bij vijven uit Egypteland. En Mozes die wijst in opdracht van de Heere hun de weg. Maar dan komen ze daar bij de Schelfzee. En dan kunnen ze niet verder. Dan loopt hun weg, die loopt dood. En is dat nou ook niet zo met de weg, gemeente, die de Heere met zijn volk houdt? Dat is een weg die loopt van de kant van de mens. Loopt die dood? De godsdienst in onze dagen, gemeente, die kan de weg altijd zelf vinden. Die weten de weg zo goed. Hebben eigenlijk helemaal geen leidsman nodig. Die kunnen geloven als ze willen en gaan zo maar door. Maar er is ook een volk op deze wereld bij wie de weg dood loopt. Misschien zijn er wel zulke mensen vanavond in de kerk bij wie de weg dood is gelopen. O, die opgetogen met eerbied gesproken uit Egypte zijn gegaan. En die hebben geprobeerd om de weg, om die zelf te vinden. Die van alles hebben geprobeerd om met God in het reine te komen. Want dat wordt er toch geboren, die begeerte in het hart. Wanneer de Heere een mens uitleidt uit de diensthuis der zonde en der ongerechtigheid, dan krijg je toch een begeerte in je hart om de Heere te dienen. Om je leven in de dienst van de Heere te besteden. Ga je alles aan doen. Er hoeft niemand tegen je te zeggen dat je jezelf in moet spannen. Heeft niemand tegen je te zeggen dat je het woord van God moet onderzoeken enzovoorts. Dat wordt een vanzelfsheid in je leven. En zo wil je een weg banen. Een weg van de aarde naar de hemel. Om met God in het reine te mogen komen. Om God tot je deel te mogen krijgen. En in plaats dat je dichter bij de Heere komt, dan kom je steeds verder bij de Heere vandaan. Omdat je jezelf zo tegenvalt. Omdat je elke dag wel moest zeggen, Heere, heb een weinig geduld en ik zal u alles betalen. Maar elke keer overnieuw beginnen en elke keer mislukken. En wanneer de Heere dan ons er ook van gaat overtuigen, tot in het diepste van ons hart, dat uit de werken van de wet, dat daar geen vlees meer gerechtvaardigd kan worden, dat er geen weg meer is van de aarde naar de hemel, dat we nooit meer door ons doen en door ons laten zalig kunnen worden, dat zelfs onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, dan loopt de weg dood. Ook de begeerte die wordt niet minder, gemeend, om met God verzoend te worden. Nee, begeerte die wordt niet minder, maar de weg die loopt dood. En hoe moet het dan verder? Dan is er geen weg meer. En wat gebeurt er dan nog meer daar in het leven van die kinderen van Israël? Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: ze zijn verward in het land. De woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najaagt. En ik zal aan Farao en al zijn heer verheerlijkt worden alzo, dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En ze deden alzo. Toen u de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben we dat gedaan, dat we Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden? Hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte. En de hoofdlieden over die alle. Want de Heere verstokt het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Dat de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgeleid. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar ze zich gelegerd hadden aan de zee. Al Farao's paarden, wagens en ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth, voorba al Zephon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en zie, de Egyptenaars togen achter hen en zij vreesden zeer. Dat is te begrijpen, hè? Dan liggen ze daar bij de zee. Ze kunnen niet vooruit, de weg is doodgelopen. Och, ze waren wel door een hoge hand uitgeleid. Jazeker, maar de weg die was doodgelopen. En ze wisten de weg niet meer. En als ze achterom keken, gemeente, dan voelden ze de hete adem van de Farao en zijn trawanten in zijn nek. Als dat nou nog maar niet gebeurd was, dan hadden ze misschien daar nog wel kunnen blijven liggen. Nee. Hadden ze het misschien nog wel uit kunnen houden daar. Al liep dan de weg niet verder. Maar dan hadden ze het misschien toch nog wel uit kunnen houden. Daar in de legerplaats bij de Rode Zee. Maar nou kwam Farao eraan. En ze wisten natuurlijk maar al te goed wat of die in zijn schild voerde. Daar hadden ze niks van te verwachten. Die had alleen maar de dood van de kinderen van Israël op het oog. Dus toen werd het heel benauwd, gemeente. Heel benauwd voor dat volk. Kon hij niet vooruit en ze kon hij niet achteruit. En wat kan het benauwd worden, gemeente, in het leven van de kinderen van God. Als je weg doodgelopen is, o, de begeerte om met God verzoend te worden, die is er in het hart. Want dat heeft God er zelf ingelegd. Ja. Maar de weg is doodgelopen. Weet je niet meer hoe het moet. Maar dan komt ook de vijand erop af. Ja. En die gaat die ziel benauwen. En die gaat tegen die ziel zeggen: zie je wel, er niks van God bij is. Want als er nou wat van God bij was, dan zou het wel anders gaan. Dan zou de Heer het toch wel helpen. Nee. En dan gaat hij die ziel benauwen: je hebt geen heil bij God. Het is allemaal van je eigen geweest. En er is niks van God bij. En je zult nog als een huichelaar en als een bedrieger, je zult nog openbaar komen. Ja, je hebt het allemaal, heb je het verzonnen. En wat kunnen er ook andere vijanden tussen haakjes, want eigenlijk is het geen vijand, kunnen er op de been zijn dan in het leven van zo'n mens? Wanneer de heilige wet je gaat achtervolgen. Met zijn vloek. Och, en het in de ziel klinkt vervloekt. Is een iegeling die niet blijft in al hetgeen geschreven staat. In het boek der wet om dat te doen. En je wordt gewezen op je vuile kleder. Op je afmakingen. Op je onverbeterlijkheid. Wat wordt het dan benauwd, gemeend? Wordt het dan benauwd? Misschien zijn er wel zulke mensen. Vanavond in de kerk. Die het misschien wel uit moeten roepen. O, van mijn kant. Kan het nou nooit meer. En één der dagen. Zal het nog omkomen. In de handen. Van de vijand. Ja, benauwd van alle zijden. Dus dat is ook een kenmerk van die weg. Dat de Heere ze leidt in een weg die ze niet geweten hebben. Een pad wat ze niet hebben gekend. Maar ook een weg waar het van zichzelf een omkomen is. Niet meer vooruit te kunnen en niet meer achteruit te kunnen. Maar dan gaat zich ook wat op die weg openbaren. En wat gaat zich dan op die weg openbaren? Wel, dan lezen we. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Dan zou je denken, nou gaat het goed, daar moeten ze zijn. Nee. En zo was het ook. Hè. Hij is het alleen die uitkomst kan geven. Ja. Maar wat komt er ook openbaar? Hoe ze tot de Heere riepen. En ze zeiden tot Mozes, hebt ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen. Opdat we in deze woestijn sterven zouden. Waarom hebt ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat we in Egypte tot u spraken en zeggen, houd af van ons. En laat ons de Egyptenaars dienen, want het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in de woestijn te sterven. Dus wat komt daar nou in uit, gemeente? Wel, er komt zo duidelijk in uit dat ze niet verenigd waren met de weg die de Heere met hun hield. Ja. Want er is genade voor nodig, gemeente. Om verenigd te mogen worden met de weg die de Heere met ons houdt. Och, we kunnen makkelijk praten als alles voor de wind gaat. We kunnen makkelijk praten als we alles kunnen bezien. Ja. We kunnen makkelijk praten wanneer we soms een kruimel geloof mogen oefenen. Maar je moet maar eens in de benauwdheid zitten. Het moet maar eens van alle kanten je toegeroepen worden, het is voorbij, het is verspeeld, het kan niet meer, het gaat op de dood aan. Ja, oh, dan kan er ook zo openbaar komen in dat hart van een mens, de onverenigdheid met de weg die de Heere met hun houdt. En waarom zou de Heere dat nou zo doen, gemeente? Wel, daar heeft hij een wijze bedoeling mee. Ja. Dat volk dat moet leren, gemeente, dat ze zichzelf niet kunnen redden en kunnen helpen. Maar weet je wat ze ook moeten leren? Dat ze het niet waardig zijn dat de Heer het zou doen. Ja. Weet u wat die hoofdman zei? Ik ben niet waardig dat u onder mijn dak inkomt. Ja, was het echt niet waard, die man. Wij kunnen soms nederig praten en zeggen, we zijn het niet waard. Maar om er werkelijk te komen, gemeente, daar is Gods hand voor nodig. Ja, er is die hoge hand, is daarvoor nodig. Want ik ben een hoogmoedig mens. En ik ben een rechthebbend schepsel, die altijd nog wel denkt die ergens recht op heeft. Maar nou moest eruit komen uit dat volk. En dat gaat Gods volk ook beleven. dat ze het niet waard zijn. Heere, ik ben het niet waard, want ik ben een opstandeling. Ik ben een mens die u verdenkt. Ik ben een mens die nooit naar u heeft gevraagd of naar u heeft gezocht. Ik ben een mens die altijd mezelf heeft bedoeld. En daarom, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Dat komt er openbaar. Die weg wat voor mensen er zalig moeten worden. Dat zijn geen mensen die het waard zijn. Geen mensen die het verdienen. Maar dat zijn mensen die nou alles tegen hebben. Er zijn mensen die alles verbeurd hebben. En die alles verzondigd hebben. Er wordt helemaal niks ingevonden waarom de Heere het zou doen. En dat komt zo openbaar. Hier ook in het leven van dat volk. Maar dan komt er nog meer openbaar op die weg. Doch Mozes zeide tot het volk: vrees niet, staat vast. Hij ziet het heil des Heeren dat hij heden jullie doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult ge niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor u die strijden en gij zult stil zijn. Dan mag Mozes in opdracht van de Heere, mag die een boodschap aan dat volk gaan brengen. Ja. En wat was dan de boodschap? Dat was de boodschap van Gods kant. Dat was de boodschap van de God van het verbond. En wat was dan die boodschap? Wel, staat vast en ziet het heil des Heren. Dat hij heden aan uw lieden doen zal. Dan mocht Mozes gaan zeggen, nou zal de Heren gaan betonen. Dat hij nooit laat varen. Het werk wat zijn hand is begonnen. Nou zal de Heere gaan betonen dat hij de getrouwe is. Dat hij het begin is, maar ook de voortgang is. Had de Heere gaan betonen dat hij hier niet gebracht heeft om u om te laten komen. Maar dat hij u hier gebracht heeft om u te behouden. Dat hij u hier gebracht heeft om zijn hoge arm te tonen. Dat hij u hier gebracht heeft. Opdat het een wonder in uw leven zal zijn. Dat hij voor u zorgt. En dat hij op u neerziet het heil des Heren. Dat hij heden aan uw lieden doen zal. En wat was dat dan? Dat heil des Heren. Nou, dat mocht Mozes ook zeggen, de Heere, die zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn. Dus dan zou de Heere, die zou in de spits gaan treden. Ja. O, wat een beeld gemeend van die grote strijder Gods. Die gekomen is in de volheid des tijds. Wat is die nou komen doen? Wel, hij is gekomen om nou in te gaan in dat huis van die sterk gewapende. Om zijn vaten te ontroven. Dan moest hij de strijd aanbinden. En welke strijd moest hij dan aanbinden? Wel, tegen de overste van deze wereld. Die strijd die waar al van gesproken was tegen het eerste mensenpaar. In het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u. En tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. Ja. Dat moest hij gaan doen. Hij moest die harige schedel. Hij moest die gaan vellen. Hij moest komen in de menselijke natuur. De menselijke natuur moest hij de straf op de zonde gaan dragen. De menselijke natuur moest hij de toren van God en moest hij ondergaan. En die menselijke natuur, dan moest hij ook de wet van zijn vloek gaan ontwapenen. En dat heeft hij gedaan. Hij is gekomen als de leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft de strijd aangegaan om nou dat volk wat nou waardig was, om nou nooit meer naar omgezien te worden, om dat nou te behouden, om dat nou te verlossen, om dat niet alleen uit te leiden door een hoge hand, maar ook te leiden door die hoge hand, hier door dit Mesech der ellende, opdat ze ook eenmaal opgenomen zouden worden in heerlijkheid, dat die erfenis zouden beërven die God weggelegd heeft voor al degenen die hem mogen vrezen. De Heere, die zal voor uw lieden strijden. En gij zult stil zijn. Wat een boodschap, gemeente. Dat is toch wat. Dan moet je daar zitten. De zee voor je. De vijand achter je. En je onwaardigheid openbaar gekomen. En dan die boodschap. De Heere zal voor uw lieden strijden. En gij zult stil zijn. Oh, misschien zijn er wel van die door onweder voortgedreven. Van die ongetroosten in ons midden. Die geen kant uit kunnen. En die de beschuldigers van alle zijden moeten aanhoren. En die de onwaardigheid moeten inleven. Die niet kunnen bekijken, is dat nou de weg die de Heere houdt met de zijnen? Hier zien we het getekend. En dan krijgt u vanavond de boodschap. O, de Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn om nou achter de Heere aan te mogen komen. En op hem te mogen wachten. Hem te mogen verbeiden. O, zoals hij ook eenmaal heeft getuigd. Zo hij vertoeft. Verbijt hem dan maar. Hij zal gewisselijk komen. De trouw van God. Tegenover de ontrouw van de mens. Komt openbaar. Op de weg. Die de Heere houdt met dat volk. Van Egypte. Naar Kanaan. Maar die weg, die heeft ook een doel. En dat is ook onze derde gedachte. Maar dan gaan we eerst maar zingen uit Psalm 66. Het derde en het vierde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees ze lof en stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. En looft, looft de Heer der legerscharen, o volken, heft de lofzang aan. En wat er verder volgt, de derde en vierde vers van Psalm 66. Thank you. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Och, om achter de Heere aan te mogen komen, van hem te mogen verwachten. En we weten hoe het verder is gegaan. De Heere die heeft het zo bestuurd dat de zee gekliefd werd. Dus waar geen pad was voor de kinderen van Israël, heeft de Heere een pad gemaakt. Met een beeld ook van dat pad wat de Heere aan gaat wijzen vanuit zijn woord. Dat er een weg gevonden wordt in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Maar ook dat die weg bewandeld mag worden. Dat dat pad mag worden gekend. En dat je je voetstappen op dat pad mag zetten. En wat mag er dan wel ondervonden worden ook op dat pad gemeend. Wanneer de schreden daarop gericht mogen worden. Want van die kinderen van Israël daar gold voor en de engel Gods die voor het Heer van Israël ging vertrok en ging achter hen. En de wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. Dus toen ze op dat pad kwamen, toen ging de engel des Heeren die hun voorgegaan was, die ging achter hen staan. En de wolkolom die voorgegaan was, die ging ook achter hen staan. Dus die ging als het ware tussen Israël en tussen de vijand instaan. En er staat ook zo heel opmerkelijk dat ze niet bij elkaar konden komen. En wat is dat waar, gemeente? Hoe dan kan de zee, die kan zo hoog zijn. En dan kan de strijd, die kan zo hoog zijn. En de benauwdheid, die kan hoog oplopen. Maar als het dan waar gaat worden, dat hij gaat verschijnen in ons leven tot onze vreugde, dan gaat hij daartussen staan. Tussen al die schuld en al die zonde. En al die vijanden. En al die ongerechtigheid en onverbeterlijkheid en onwaardigheid van onze kant. Dan gaat hij dan tussen staan. En daar kun je daar, met eerbied gesproken, kun je niet meer bij. En dan zie je daar ook niks van meer. Van die vijanden hier, van die Egyptenaren. Daar staat zelfs van dat de Heere daarvan zegt, die zul je nou in de eeuwigheid niet meer terugzien. Nee. En nou kunnen er ook omstandigheden zijn, benauwdheden in het leven van de kerk des Heeren. Waar de Heere van zegt, die zullen ten tweede male, zullen die niet oprijzen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al de benauwdheden en al de strijd in het leven van het volk dan voorgoed over is. Nee, dat is ook wel duidelijk uit de geschiedenis van het volk van Israël. En weet je wie de grootste vijand eigenlijk was? Dat waren ze eigenlijk zelf. Dat was hun onverbeterlijke, verdorven, hoogmoedige bestaan. Dat heeft ze het meeste strijd en de meeste moeite en dus meeste zorg en druk heeft ze dat opgeleverd op de reis. Maar hier met eerbied gesproken, gemeente, lag alles eronder. En zo mag het ook zijn. Wanneer nou de ziel eens een ogenblik door het geloof het oog mag slaan op die overste leidsman en die volleinder van het geloof. Jezus Christus. Als dat nou waar is in je leven, dan leg alles eronder. Ja. Dan kun je niks meer vinden. Kun je schuld ook niet vinden. Ook je onverbeterlijkheid niet. En je onwaardigheid niet. Want alleen het leven, dat ligt in hem. En dan mag je hem ontmoeten. in zijn bereidwilligheid, zijn schoonheid, zijn dierbaarheid, maar ook zijn bereidwilligheid om je te zaligen, om je te redden. En dan zou je de straat wel op willen gaan, echt. Dan zou je wel tegen iedereen willen zeggen, nou hoef je nooit meer te twijfelen dat je niet zalig kan worden. Want nou kan ik zelf zalig worden. De grootste en de snootste van de zondaren. Dan gaat hij ertussen staan. Ja. O gemeente, wat een weldaad mag het zijn in het leven, mocht het zijn in het leven van dat volk. Maar ook in het leven van Gods volk. Wanneer we hem mogen leren kennen, die te kennen het leven is. Waarom hem dan ook in de voortgang meer en meer te leren benodigen en te leren kennen. Het doel waartoe de Heere dat volk hier bracht in de benauwdheid, dat was niet om ze erin om te laten komen. Dat doet de Heere niet. De Heere brengt zijn volk niet in de benauwdheid om ze erin om te laten komen, maar om ze eruit te redden, om ze te helpen, om ze te leiden door die hoge hand. En de uitwerking in dat leven, eigenlijk het grootste doel, de uitwerking, het leven van dat volk, dat was dat ze de Heere de eer gaven. Ook zag Israël de grote hand die de Heer aan de Egyptenaars bewezen had, en het volk vreesde de Heere. En ze geloofden in de Heere en aan Mozes zijn knecht. En dat was het doel. Die weg, die onbegrepen weg, dat was een weg waarin dat volk verlost werd en waarin de Heere de eer zou ontvangen. Dit volk, dat heb ik mij geformeerd en ze zullen me lof vertellen. Dan mag dat in beginsel hier op deze wereld wel eens gebeuren. Om de Heere te mogen bedoelen. Omdat hij het heeft gedaan. Misschien dagelijks werk, gemeente, was het maar waar. Dat het dagelijks werk was. Want dan had je dagelijks een goede plek. Want er is geen liefelijkere werk dan dat. Dan om de Heere zijn naam te mogen vermelden. En zijn lof te mogen verkondigen. Want dan mag je in beginsel wat gaan doen. Wat ze hierboven altijd doen. De Heere die leert zijn volk hier. Wat of ze straks mogen gaan doen. En om daar bij tijden en ogenblikken iets van te mogen ervaren. Och, de verlossingen Godes. Ze zijn zo menigvuldig en zo ontzaglijk groot. Dan geeft de Heere hier in beginsel stof om in hem te roemen. Hij heeft het gedaan. Als je hier aan dat volk gevraagd had, was het nou waard dat de Heer op je neerzag? Dus heeft hij het gedaan omdat je zo geroepen hebt? Of hem zo gevraagd hebt? Nee, dan hadden ze het gezegd. Hij heeft het gedaan om zijn verbonds wil. Hij heeft het gedaan om de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Hij alleen komt de eer en de lof en de aanbidding toe van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Heere, aan het einde van deze dienst past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat of u gaf. Wil u zelf de naprediker maar zijn? Wil u ons maar iets leren, Heere, van die hoge hand en van de weg die u houdt door die hoge hand in het leven van uw volk? Wil u verzoening doen over het zondige, het verkeerde wat ons aankleefde? Ga met ons als we deze plaats verlaten. Breng in ieder van ons veilig op de plaats van bestemming. En wil u de wacht over ons betrekken. En dat alleen uit genade. Om Jezus wel. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het eerste vers van Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 150. Ontvang dan u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.